Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit het gebed des Heren, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Het gebed des Heren, vers 4. Gemeente, wij willen luisteren naar het lezen uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk, de versen 35 tot en met 53. Lucas 22, vanaf vers 35 tot en met 53 lezen we uit Gods woord. Daarvoor lezen wij uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3. En 4, dat gaat van des mensen verdorvenheid en bekering tot God. En de manier van deze, en dan de paragrafen 15 tot en met 17.
Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn degenen die hem niet eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God die schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne of zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft gedaan dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat dan gaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtelijk. Alzo dat, waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf en toen hij nog stond in het verderf heeft gestort. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefeningen des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat degene die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden der dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat er samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt, en zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Lezen we nu Lucas 22 vanaf vers 35 tot en met 53. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hen volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilt deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12 die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.
Terwijl er gecollecteerd wordt, vandaag zijn er de collecten voor diaconie en kerk en de extra collecte, de derde rondgang is voor het landelijk evangelisatiewerk, zingen wij Psalm 119, vers 1, 2 en 36. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Dat is vers 1. Die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Dat is vers 2. En het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat is vers 36. Dus 1, 2 en 36 van Psalm 119.
Thank you.
Gemeente, de catechismus behandelt het Onze Vader. En na de aanhef, Onze Vader die in de hemelen zijt, de 6 beden. Na de eerste bede, uw naam worden geheiligd. De tweede bede, uw koninkrijk komen nu. De derde bede, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De beden hangen samen, zegt Ursinus in het schatboek, want Gods naam wordt niet geheiligd als Gods koninkrijk niet komt. En Gods koninkrijk komt niet als wij de plicht uw wil geschieden niet nakomen. En zo hangen die beden ook met elkaar samen. Wij bidden dat Gods wil geschieden, in de hemel, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan wijst de catechismus en dan wijst de Heere Jezus zelf naar de hemel. Uw wil geschieden. Bid dan aldus. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. En ook wijst de catechismus uiteindelijk naar de Heere Jezus Christus zelf, die dit gebed zijn discipelen heeft geleerd, zijn kerk heeft geleerd, en ook die dit gebed voor zijn kerk, zijn kinderen heeft verdiend. En de tekst is Lucas 22, vers 42, die ook in het schatboek wordt genoemd. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. We hebben dat net gelezen uit Lucas 22. En die beden, die kostte Jezus zijn bloed. Want we hebben net gelezen en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Eigenlijk staat er in het Grieks een woord, tromboi. We kennen dat wel, dat is eigenlijk bloedstolsels. Zo zwaar heeft Jezus moeten lijden, ook om deze bede voor zijn kerk te verdienen. Daarom zeg ik het nog een keer, deze beden en ook die andere beden, die hebben het bloed gekost. En daarom kan een zondaar leren bidden in beginsel, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En mochten we dat onderwijs vanavond dan maar in dit licht zien, in dat licht van Christus die daar in Gethsemane ook deze bede heeft gebeden. Wij gaan zondag 49 nu lezen. Vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Wij bidden dat Gods wil geschiede. Dit geldt in zekere zin Gods verborgen wil. En dan letten we op A, dat is dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Maar dit geldt in bijzondere zin Gods geopenbaarde wil. We gaan dat zo ook uitleggen en dat hoort bij B en C en D van ons antwoord. Dus wij bidden dat Gods wil geschiede. Dit geldt in zekere zin Gods verborgen wil. En dit geldt in bijzondere zin Gods geopenbaarde wil. De catechismus gaat vragen, welk is de derde bede? Uw wil geschieden. Het staat er eigenlijk heel krachtig in het Grieks. Er staat dan, geschieden moet de wil van u. Geschieden moet de wil van u. Discipelen, ga dat maar bidden. Nu maken we wel eens wat onderscheid in de wil van God. In de verborgen wil en de geopenbaarde wil van God. Goed onthouden, er is maar één wil in God. Maar er is een deel van die wil van God die is voor ons onzichtbaar, dat noemen we de verborgen wil. Het is net als bij de maan, soms zie je de maan maar voor een stukje, een halve maan. Maar dan is die maan natuurlijk, die hele maan, die is er wel, alleen wij zien de helft maar. Dat andere deel, dat is verborgen. En zo is dat nu ook met de wil van de Heere. De wil van Gods besluit, wat hij besloten heeft, dat is voor ons verborgen. En dat is, zegt Ursinus, Gods raad en besluit. Die raad gebeurt altijd. We zingen in Psalm 33, de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Daarnaast zou je kunnen zeggen, is er de wil van Gods bevel. En die is heel duidelijk, die is ook heel zichtbaar. Hè? Dat is Gods geopenbaarde wil. Dat lezen we bijvoorbeeld in zijn woord en ook in zijn wet. Dat zijn de bevelen van de Heere. En die moeten we opvolgen. En nu legt de catechismus vooral het nadruk op de geopenbaarde wil van de Heer. Op Gods woord, dat we de bevelen van de Heere moeten doen. En zijdelings is er ook aandacht voor de verborgen wil, want dat hoort er wel bij, Gods raad, om daaronder te mogen buigen. En daarom in onze eerste gedachte, en dan volg ik ook wat het schatboek van Ursinus, dan gaan we vooral op die verborgen wil van de Heere in, om daaronder te mogen buigen. Die raad van de Heere wordt uitgevoerd. En die gebeurt altijd. En alle mensen zijn daar kleine schakeltjes in. Even een voorbeeld. Koning Ahasveros kan niet slapen. En hij laat iemand bij zich roepen. En die moet een stukje lezen uit de kronieken uit zijn rijk. En dan leest die man, hè, die leest daar over die moordaanslag die eens op koning Ahasveros was gepleegd en die verijdeld was. En dan krijgt Ahasveros dat ineens weer in zijn gedachten en dan wordt Haman geroepen. Nou, kort gezegd, het leidt tot de val van Haman en tot de redding van het volk van de Joden. Dat is nu Gods besluit, Gods raad. En dan zie je dat later pas, die verborgen wil, dat Ahasveros niet kon slapen en dat hij die kronieken hoorde voorlezen. Gods geopenbaarde wil, die moeten we gehoorzamen, ook al gaat dat tegen ons in. Abraham, je moet je zoon gaan offeren op een van de bergen in het land Moria. En Abraham gehoorzaamt, hij doet zijn plicht. En dan komt ook weer die verborgen wil naar voren van de Heere. He? En dan komt het uit dat Isaac niet geofferd zal worden, maar mag blijven leven. Weet u wat nu het begeerte is van het nieuwe leven? Dat we buigen onder Gods verborgen wil en gehoorzamen willen Gods geopenbaarde wil. En met dit gebed bidden we eigenlijk, uw wil is beter. Gemeente, dan gaan we eerst eens naar dat eerste stukje kijken. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Geef dat wij, dat is een bede van het nieuwe leven. Die man heeft het zelf niet, ook hier niet. Hier ligt een bedelaar en die zegt, wij en alle mensen. Want God heeft recht op alle mensen. Geef dat wij en alle mensen mogen buigen onder alles wat u doet, Heere. Want dat is goed voor alle mensen. Mogen alle mensen, wij en alle mensen, mogen wij uw naam heiligen. Mogen we onderdanen zijn van uw koninkrijk en worden van uw koninkrijk. En mogen we onze eigen wil verzaken. De onderwijzer gunt God de eer. En hij gunt zijn medemens de zaligheid. Zo is het toch ook. Als er genade is in je leven, dan zeggen we wel eens, genade maakt gunnend. Dan zeg je, kom, ga met ons en doe als wij. Dan zou je ieder wel willen aansporen en willen meenemen om die God ook te mogen dienen. Dat legt de Heere in het hart. Hier is een gunnende bedelaar, zou je kunnen zeggen. Want hij vraagt het voor zichzelf, wij. Hij vraagt het voor al Gods kinderen, die zijn in die wij begrepen. En hij vraagt het voor alle mensen. Nou, dan hebben we nog huiswerk genoeg, hè. Mogen wij allen u kennen, u dienen en onder u buigen. Mag de hele gemeente onder u buigen, Heere. Mogen alle leden en alle doopleden en mensen die met de gemeente meeleven onder u buigen. Ja, waar we ook vandaan zouden komen, dan vragen we toch voor iedereen onze eigen wil verzaken. Dat is een wat ouder woord, verzaken, loslaten betekent dat eigenlijk. Mogen we onze eigen wil loslaten, verloochenen en mogen we onder u buigen. Eigenlijk vraag je, mag mijn wil onder uw wil komen? Mijn wil onder uw wil. Dus eerst uw wil en dan pas wat ik wil. Als we nog leven zoals we geboren zijn, is het net andersom. Dan is het ik, mijn wil, ik wil. En dan, nou ja, dan gaan we ook nog eens misschien denken, wat wil God nu eigenlijk? Maar als je bekeerd wordt, wordt dat precies omgekeerd. Dan komt de wil van de Heere boven. Hè? Saulus die zegt, Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Dat had die man in zijn natuurstaat als een onbekeerde nog nooit gebeden. Heere, mag mijn wil onder uw wil komen. Buigen onder Gods geopenbaar, buigen ook onder Gods verborgen wil. De Heere Jezus zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Dat is tegen jezelf inbidden. Dat is verloochenen je eigen wil. Mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. Dat gaat over alle gebeurtenissen, zegt Ursinus. En alle zaken in deze wereld mag ik eronder buigen. En dat was natuurlijk toen in de 16e eeuw, maar als we het even zo nu naar nu brengen, ja, wat is er veel beroering en oorlog onder de volkeren en wisselingen van de groten in deze wereld. En spanningen in de samenleving, maar neem ook alles maar in je persoonlijk leven. Ook die moeilijke dingen die wij ja uiteindelijk zo heel erg moeilijk vinden. Want achter God, achter alles in ons leven ligt toch ook Gods raad en Gods besluit. En gemeente, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, zegt de prediker Salomo. Daar is niet toe te doen en daar is niet af te doen. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Dus als er nu dingen gebeuren die zo moeilijk zijn, die zo tegen ons zijn, die wij niet kunnen begrijpen. Al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid. Daar is niet toe. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Dan is eigenlijk in alles de roepstem, wat we ook meemaken, vrees God. Alle gebeurtenissen wijzen naar boven. Als wij bidden dat Gods wil geschieden, dan, zegt Ursinus, bidden wij dat wij ons kruis lijdzaam mogen dragen. In alles Gods wil goed mogen keuren. Dan bidden wij, zegt hij, dat er niets geschieden zal wat met Gods wil in strijd is. Maar dat er geschieden zal alles wat de Heere behaagt. Dan mag het wel eens zijn, zoals we net gezongen hebben. Dan mag je leren buigen, zijn wil is altoos wijs en goed is majesteit al wat gij doet. Dat is een diepe les. Kijk eens naar Aaron. Zijn twee jongens. Gestorven. Nadab. Abihu. En wat lees je? Doch Aaron zweeg stil. Weet je wat het bij Aaron was? Op dat moment. Uw wil geschieden. Kijk eens naar Eli. Hij hoort een verschrikkelijke boodschap over zijn zonen. Over zijn huis, over zijn nageslacht. En wat zegt die man? Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Ik zal een voorbeeld nog geven uit het schatboek van Ursinus David. Wat is David klein als hij moet vluchten voor Absalom? Hij voelt dat dat verdiend is. Dan komt Zadok en dan komen die priesters met de ark. Wat zegt David? Indien ik genade zal vinden in des Heeren ogen, dan zal hij mij wederhalen. Dan zal ik weer terugkomen. En dan zal ik die ark God zien en zijn woning zien. Maar indien niet, als nu zo zou zijn dat ik nooit meer terugkom in Jeruzalem en nooit meer die ark zal zien en nooit meer dat tentheiligdom. En als de Heere dan zal zeggen tegen mij, ik heb geen lust aan u, zie hier ben ik. Hij doe mij zoals in zijn ogen goed is. Wat beleeft David, uw wil geschieden. Job. Ursinus die heeft het zijn studenten voorgehouden. Job in het land Us. Oprecht, godvrezend, wijkende van het kwaad. En dan is hij alles kwijt. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Wat mag Job daar beleven? Uw wil geschieden, Heer. Hij mag buigen onder Gods slaande hand. En om nog een voorbeeld van Ursinus te nemen. Paulus in Caesarea. Dan komt die profeet Agabus daar en dan zegt hij, de man van wie deze gordel is, die zullen ze overleveren en gebonden brengen. En dan zegt Paulus, ach, ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven om de naam van de Heere Jezus. De wil des Heeren geschieden. Gemeente, dat zijn zomaar een paar voorbeelden uit de schrift, uit de Bijbel. En nu zitten we hier vanavond en ik denk ook aan onze gemeenteleden en mensen thuis. En als je dan zo wat rondgaat in de gemeente, dan heeft echt waar ieder huis zijn kruis en elk hart zijn smart. En er zijn er soms dingen, dan zou je zeggen dat is nu bijna te zwaar dat de mens die dingen moet dragen. Dat diepe verdriet of die onbegrepen weg misschien wel je leven lang. En dat kruis dat zo zwaar is en die dagelijkse lasten die er moeten gedragen worden. Die weg die je eigenlijk niet wilt gaan, maar die je toch moet gaan. Hè? En misschien dan zo daar niet mee onder de Heere kan komen. Hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Om dan hier, als het er staat, zoals het er staat, onze eigen wil los te laten. Ik wil gezond zijn, ik wil sterk zijn, ik wil al die dingen kunnen doen en ik kan ze niet. Ik zou zo graag, hè, mijn man nog hebben, mijn vrouw nog hebben. Ik zou zo graag nog, nou ja, noem het allemaal maar op. Ik zou zo graag die gezondheid weer terug hebben en al die verschillende levensomstandigheden. Hoe kun je nu je eigen wil verzaken? Dat kan eigenlijk alleen als je echt aan de Heere verbonden bent. Als de Heere in je leven komt. En natuurlijk kan de Heere in de alle omstandigheden ook iets van kracht geven in het kruis wat je dragen moet. Maar vooral is toch de bekering, de vernieuwing van ons hart nodig. Als de Heere in ons leven komt, als die verbinding er mag komen. Dan wil dat niet zeggen dat al je vragen gelijk weg zijn. Maar als iemand je ondersteunt, ja, als de Heere je ondersteunt en sterkt. En ja, uiteindelijk kan het alleen uit de bediening van Christus, die grote hoge priester. Dan zegt Ursinus, het meest volmaakte voorbeeld van gehoorzaamheid is Christus Jezus, die in de verschrikkelijkste worstelingen met de toren Gods op zijn aangezicht is neergevallen. En heeft gebeden, ja, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar worstelt de borg ook met die derde bede. Daar smeekt hij. De Hebreeënschrijver zegt met sterke roepingen en tranen. En tot drie keer toe dezelfde woorden zeggende. En zo heeft hij dat buigen verdiend voor eigen wijze kinderen, die alles zelf in handen willen houden. Ik wil, voor zwaar beproefde kinderen onder de kastijdende hand van God, zijn bedoeling niet kunnen zien en dan zeggen, uw wil moeten leren, uw wil geschieden. Hoe kun je nu buigen? Wel, als Christus erbij is, als Jezus Christus erbij mag komen, in die diepste wegen, onder die kastijdende handen. Want dan komt de Heere met zijn gemeenschap, met zijn tegenwoordigheid erbij. Dan kun je het op dat moment dragen. Dan mag het ook wezen, zoiets van dat we God God mogen laten. Zelfs in het diepste kruis, het eens worden met de Heere, ja zelfs in God verblijden, omdat Hij God is. Maar dan hebben we die borg zo nodig. Dan willen we van die weg en van die wil van God niets af hebben. En dan gaan we vragen, geef dat wij en alle mensen zo mogen buigen en zo mogen bukken. In de verschillende omstandigheden van het leven. Heere, geef me die band met u. Schenk die band met de Heere Jezus Christus. En dan alleen komt er stilte in het hart. Geef dat wij en alle mensen. Dat is die stilte van Psalm 131. Een van de verklaarders zegt dat is een van de kortste psalmen om te lezen. Psalm 131. Maar hij zegt het is de langste psalm om te leren. Want dat is een psalm van David. En wat is hij daar laag bij de grond. Dan zegt hij mijn ogen zijn niet hoog. En ik heb niet gewandeld in dingen die voor mij te groot en te wonderlijk zijn. Dan mag David echt in het dal van de ootmoed onder de wil van de Heere gaan buigen. Een van de kortste psalmen om te lezen. Maar de praktijk van psalm 131, dat is nu de langste psalm eigenlijk om te leren, dat Hamaaloots lied. Maar verbonden aan Christus. En daarom zei ik bij de inleiding van de preek, deze bede heeft dat bloed van Christus gekost. En daarom kan er alleen maar gebogen worden. En daarom kan er gezongen worden, wat we nu ook met die stille psalm 131 willen doen. Uit psalm 131, de versen 3 en 4. Mijn ziel, die naar de vrede haakt en 't morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. En dat Israël op den Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Psalm 131, vers 3 en 4. Wij bidden dat Gods wil geschiede. Dit geldt in zekere zin Gods verborgen wil, om daaronder te mogen buigen. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Mogen we onze eigen wil verzaken en mogen we buigen onder uw wil. Hij brengen over mij wat hij over mij besloten heeft. En mag ik daar dan onder buigen? Dat kan alleen in de gemeenschap met de Heer en ook in de gemeenschap met Christus. Maar dan gaan we in de tweede gedachte ook zien, dit geldt toch in bijzondere zin ook wel voor Gods geopenbaarde wil. Om daar nu onder te mogen, ja niet alleen te buigen, maar om die wil ook te gehoorzamen. En uw wil, die alleen goed is zonder enig tegenspreken, te gehoorzamen. En nu letten we vooral op die geopenbaarde wil, die zo duidelijk is vanuit het woord van God. Dan vraagt de Heere gehoorzaamheid. In de kleine catechismus heeft Ursinus gezegd dat we van onze lusten, onze verlangens afstand moeten doen. Dat is een opdracht. We moeten Gods wil gehoorzamen. Aan zijn geopenbaarde wil, aan zijn woord, want de Heere spreekt. Ja, de Heere heeft al gesproken, jongens en meisjes in het paradijs. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dus op de dag dat je van die boom der kennis des goeds en des kwaads zult eten, zul je moeten sterven. Dat was het proefgebod. Je mag van al die bomen eten, maar van die ene boom niet. Dat was Gods wil. En dan moesten Adam en Eva zonder tegenspreken gehoorzaam aan zijn. God stelde zijn wil in het proefgebod. En Adam en Eva wilden wat God wilde, want de wil van God was ook de wil van Adam en de wil van Eva. En die wet van die geopenbaarde wil van God is ook neergelegd in Gods wet. Daar staat dat miljoenen volk bij de Sinaï: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, en gij zult niet, de 10 heilige geboden. Hebben ze vanmorgen ook weer gehoord, dan weten we heel duidelijk wat de Heere wel wil en niet wil. En die wil van God, die is ook beschreven in zijn woord. Dat is zijn wil, die staat hier. Die wil van God staat in het woord van God. En dat is onze algemene plicht, zegt Ursinus. Dus dat is de plicht van ieder mens om de wil van de Heere te gehoorzamen. Nou, wat zal ik daar eens van zeggen om dan dus even wat duidelijk te maken? Ja, je moet de zonde verlaten. Dat is de wil van God. Verlaat de slechtigheden en leeft. En treed in de weg des verstands. Dat is duidelijk. Dus je moet dat zondepad verlaten. Stoppen ermee. Dat is duidelijk, dat is Gods wil. Nog iets van Gods wil. Genade zoeken. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze, en dat zijn we allemaal, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man, of vrouw, of jongen, of meisje, zijn gedachten. En hij of zij bekeren zich tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Dat is duidelijk. Zoek de Heere. Ja, maar hoe moet ik hem zoeken, zegt iemand in de kerk of thuis. Hoe moet je de Heere zoeken? Je Bijbel open doen en lezen in Gods woord. Je handen vouwen, je knieën buigen en vragen of de Heere zijn woord wil zegenen. Naar de kerk komen, naar de catechisatie komen. Het woord onderzoeken, goede boeken lezen. Bezig zijn met de middelen, zoals we dat net hebben horen voorlezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 17. Want de Heere werkt middelijk. Zoek de Heere. En dat zegt de Heere tegen alle mensen. Dat we ons bekeren. Ja, dat zegt de Heere ook in zijn woord, dat is zijn wil. Ik heb geen lust in de dood des stervenden van de stervende. Daarom bekeert u en leeft. Ja, maar dat zegt de Heere. Ja, maar ik kan me toch niet bekeren. Dat staat er niet. Er staat bekeert u en leeft. Ga er maar eens aan beginnen om jezelf te bekeren. Ga maar eens beginnen om de zonde te laten en te haten en te verlaten. Zul je er wel achter komen dat het niet kan, maar dat je het uiteindelijk niet wil. Johannes de Doper, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is Gods wil. En wat zegt de Heere Jezus? Wat is zijn prediking? Nou, lees het dan maar, hè, Johannes de Doper, Matthäus 3, en de Heere Jezus, Matthäus 4, precies dezelfde preek, precies dezelfde inhoud. Zal nooit anders worden, mensen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is Gods wil, dat we ons bekeren en leven. En dat we dat leven dan vinden in Christus. Dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft. Dat zegt Jezus. Dat zegt Gods Zoon. Dit is de wil van degene die mij gezonden heeft. Dit is de wil van mijn Vader. En wat is dan de wil van mijn Vader? Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, dat is Gods wil. De Zoon aanschouwen en in hem geloven. En dan het leven hebben. Wat is nog meer Gods wil? Godzalig wandelen. Petrus zegt, wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. En dat is die wet, dat is die wil van God die alleen goed is. En mag de Heere dat dan van mij eisen? Jazeker. En waarom mag de Heere dat dan van mij eisen? Zondag 4, omdat ik goed en naar Gods evenbeeld geschapen ben, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daarom mag de Heere eisen wat we niet meer kunnen, want dat is onze schuld. Dat mag de Heere van ons allen eisen. Dat mag de Heere ook van zijn volk eisen. Dan mag de Heere zeggen, en hij zegt het ook, ben ik dan een vader tegen zijn volk? Waar is mijn eer? O, geef dat ik die wil mag gehoorzamen zonder enig tegenspreken. Gemeente, dat is de eis van de liefde in de dankbaarheid in het leven van de bekering. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Als je de Heere vreest, dat is die kinderlijke vrees. Hè? Dat is niet de vrees van een slaaf. Hè? Dat is ook niet de vrees van een knecht, maar dat is de vrees van een kind. Dat betekent eerbied, liefde, gehoorzaamheid, een hartelijke band, een teer en een nabij leven. Heere, zou ik nu al die bevelen mogen doen met lust, zoals we dat net hebben gezongen uit dat gebed des Heeren. Mag ik nu heel dicht bij uw leven en uw bevelen doen? O, wat is het dan toch ook een gebed waar we Christus ook nodig krijgen, moeten krijgen. Want mijn wil is zo'n gebonden wil. Je had in de 16e eeuw die strijd tussen Erasmus en tussen Luther. En Erasmus die zei, de mens heeft een vrije wil. Maar Luther zei, wij hebben een gebonden wil, want onze wil is gebonden, gebonden aan de zonde, aan de duivel. Hè? En dat is toch ook echte waarheid, want wij willen niet meer wat God wil. Wees nu eens eerlijk, als ik nu die paar dingen heb genoemd, de zonde verlaten en de genade zoeken en jezelf bekeren en het leven vinden in Christus en godzalig wandelen. O, dan is alles in onze wil wat zich daartegen verzet. Dan is er niemand die wil. Gij wilt tot mij niet komen, zegt Christus. Opdat ge het leven in mij wil. En daar in mij zou hebben. En daarom hebben we bekering nodig. Daarom moet onze wil omgebogen worden. Onze wil moet vernieuwd worden. Maar dat kan ook gebeuren. Dat moet gebeuren en dat kan gebeuren. Daarvoor moet je bij de Heere zijn. En als je nu hier zit met zo'n gebonden wil, dat je nu vanavond zit te luisteren, dat je zegt, ik krijg mijn hart daar niet in mee. En dat het je tot smart is, hè. Want dat kan zo verschillend gezegd worden. En dan kun je bij mensen komen en die kunnen dat allemaal zo beamen. En dat we in zonde zijn gevallen. Maar ze laten er geen traan om. En ze liggen er nooit een minuut van wakker. Maar nu zijn er ook mensen die krijgen nu met hun verdorven wil te maken. En als dan de preek komt of als dan het woord komt en dan gaan ze zo hun ellende doorleven. En dan zeggen ze, Heere, ik kan het niet, maar uiteindelijk wil ik het niet.
Maar die worden toch uitgedreven tot God. Die gaan smeken, Heere, zou u me dan willen geven wat ik uiteindelijk niet wil hebben? O, die liggen daar als een gebondene aan de Satan en de zonde en de wereld. En die kunnen zichzelf niet verlossen. En die gaan zichzelf leren kennen als zo'n grote overtreder. Hè? O, dan mag ik je prediken. Dan is er één die machtig is om je gevangenis te openen. Dan is er één die machtig is om je banden te breken. Dan is er één die machtig is om al je boeien te breken waar je ook aan gebonden bent. En dat is die ene die daar gekropen heeft in Gethsemane. En daarom heb ik dat stukje laten lezen uit Lucas 22. Want gemeente, je zal toch op de bodem van deze zondag ook Christus tegen moeten komen. En nodig moeten krijgen. Om nu te buigen onder die verborgen wil. Maar ook nu te gehoorzamen al die bevelen. En ze met lust te doen, dan zul je toch Christus nodig moeten krijgen. En daarom worden ook Gods kinderen zo afgebroken in zichzelf. Want die gaan ook leren kennen, na alle ontvangen genade. Maar die wil van mij, die is niet goed. En die wil, die doet nu alles maar wat God niet wil. En wat God wil, dat doet mijn wil niet. En gemeente, zo zijn we ellendige mensen. Hè? Dat moeten Gods kinderen toch ook wel erkennen. En als dan die wil van God komt. In het proefgebod. Hè? Onze wil tegen Gods wil. Adam en Eva in het paradijs. Wel nemen, wel eten en nu sterven. En als dan die wet komt en die wet zegt... gij zult niet. Als die wet eigenlijk zegt, en dan zeg ik het maar met de twee hoofdgeboden. Je moet God lief hebben boven alles. En twee, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dat zijn die twee tafels van de wet. En als je dan gaat zien, ik ben geneigd, van nature geneigd, God en mijn naaste te haten. Ik ben een overtreder. Van de buik af aan. En ik ellendig mens, ik struikel in velen. Er is zo'n klein beginseltje van genade. En als de Heere dan in zijn woord gaat spreken. Al die duidelijke geboden en bevelen. En ik heb heel mijn leven eigenlijk alles nog maar naast me neergelegd. Dan worden we zo... zo'n zondaar, zo'n schuldenaar voor God. En hoe verder ik in de dankbaarheid ga vorderen, ja, hoe armer ik word. Hoe meer de dankbaarheid doorleefd zal worden. Dat is uiteindelijk het stuk van de gehoorzaamheid. Hè? Want dankbaarheid, dat is gehoorzaamheid, hoe we voor de Heere moeten leven, hè. Dat is dat derde stuk van de catechismus waar we nu mee bezig zijn. En als je dan zo ja, je ongelijkvormigheid gaat doorleven. Dat je zegt, o Heere, ik lijk niet op u. Tegenovergestelde. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat je dan die zoon nodig krijgt. Die daar gezegd heeft, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die wilde gehoorzamen aan vaders bevelen. Ook alvast kostte hem dat de dood, dan is het toch uw wil geschieden. O zoon, maak mij uw beeld gelijk, die het gezegd heeft, mijn spijze is het, dat ik doe de wil mijns vaders, die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En daarom komt een arm volk toch eenmaal thuis bij God. Want hier moeten ze hun armoede gaan inleven, steeds dieper. En dan staat er nog wat achter, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Een iegelijk, al zo. Hè? Dus als je nu zo je eigen wil verloochenend en Gods wil gehoorzamend... dan staat er op dat een iegelijk, wij en alle mensen. Erzienis zegt dat is de bijzondere plicht. Dat is de plicht voor ieder mens, persoonlijk. Zijn ambt en zijn beroep. Als we ambt lezen hier in het
antwoord, dan denken we natuurlijk aan de mensen die een ambt bekleden. De ouderlingen, de diakenen, de predikant, of we denken misschien een ambt, het ambt van burgemeester bijvoorbeeld. Nee, dat is niet alleen een bijzonder ambt wat hier bedoeld wordt. Dit is het oude Nederlands in deze vraag en dan betekent dat woord ambt eigenlijk ja, iets van taak of verantwoordelijkheid. Dat een ieder zijn taak en beroep waarvoor hij verantwoordelijk is in dit leven. Op de plaats waar de Heer je stelt, zo getrouw, gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel. Kijk, de Heer die haat luiheid. Ieder heeft zijn taak in het leven. En als je nu zo'n ware christen bent, aan God verbonden en door genade ook aan Christus, ja, dan wil je je taak, waar je ook voor geroepen wordt, die wil je getrouw en gewillig uitvoeren. Onze taak, onze verantwoordelijkheid, dan is er ook het ambt van alle gelovigen, van Gods kinderen, hè? Zondag 21, dat ieder zijn gave ten nut en ter zaligheid van de andere kinderen Gods, de andere gelovigen, zal besteden. En sommigen hebben een bijzonder ambt, ik heb het net al genoemd, de verschillende ambten in de kerk. En daar geldt ook voor gewillig en getrouw. En je beroep, als het een goddelijk beroep is, welk beroep dat dan ook is. En vraag maar om een beroep wat ook bij je karakter en bij je aanleg past. Dan mag je daar ook om vragen, een beroep, hè? Een plaats in de maatschappij. Mag ik dan ook nog even bijzonder vanuit deze zondag op het werk in de zorg wijzen, hè, waar ook zoveel vacatures zijn en ook in het onderwijs, om daar eens over na te denken ook, om misschien daar je werk van te maken, jongeren, als de engelen in de hemel doen, de heilige engelen. Ja, zo worden ze wel genoemd, hè? De heilige engelen. Ursinus zegt het in zijn kleine en grote catechismus, de heilige engelen. En dan wijst de catechismus in alle gebrokenheid naar boven, naar de hemel. Die heilige engelen die doen hun werk getrouw, gewillig en getrouw. Die heilige engelen die zijn altijd gereed om de bevelen van de Here te doen. Ze passen vaardig op het woord van zijn mond, zo zingen we in Psalm 103. Ze hebben lust op zijn wenk te staren. De Heere hoeft maar te wenken. En daar gaan die engelen al. Ze zingen Gods lof. Heilig, heilig is de Heere, der Heerscharen. Ze bewaken Gods eer. Daar staan die engelen, daar bij de deur van het verloren paradijs. Ze handhaven Gods recht. Eén engel slaat 185.000 Assyriërs. Ze boodschappen Gods heil. Daar gaat Gabriel om de boodschap van heil aan Zacharias en later aan Maria te vertellen. En later bij Pasen lezen we over engelen. Ze ondersteunen Gods zoon, die engelen. Daar in de woestijn en in Gethsemane, want er was een engel die hem versterkte. En ze vertroosten Gods knecht, Paulus, op dat schip op de Middellandse Zee. Dan staat er een engel Gods bij hem, een engel van God, wiens eigen ik ben, zegt Paulus, wiens ik ben en welken ik ook dien. Paulus, u zult gespaard blijven en allen die met u varen. Ze bewaren Gods volk in al hun wegen. Kortom, ze zijn gewillig en getrouw in het zingen van Gods lof, in het bewaken van Gods eer, in het handhaven van Gods recht, in het boodschappen van Gods heil, in het ondersteunen van Gods zoon en in het vertroosten van Gods knecht en in het bewaren van Gods volk. Wat zijn ze gewillig en getrouw. En mag het nu zo zijn, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Er staat niet, zowel in de hemel. Dat kan niet, hè? Dat hoeft niet gebeden te worden. Heere, mag uw wil in de hemel gedaan worden. Want in de hemel is God. En in de hemel zijn de heilige engelen. En in de hemel zijn de gezaligde mensen. En die mogen altijd Gods wil doen.
Nee, dan wordt hier gebeden, Heere, zoals het nu in de hemel is, mag het nu ook zo op de aarde zijn. Mag de aarde steeds meer op de hemel gaan lijken. Uw wil is goed. Ja, uw wil is altijd beter dan mijn wil. Mag ik meer gelijk worden aan dat beeld van God? Dan gaat een onvolmaakt kind op deze aarde verlangen naar de volmaaktheid van de hemel, waar altijd Gods wil gedaan wordt door een ieder die daar komt, want ze zullen zijn wil doen tot in der eeuwigheid. Wij bidden dat Gods wil geschieden. Hoe bidden wij dat, gemeente, dat Gods wil geschieden? Het geldt Gods verborgen wil. Wij weten niet wat over ons komen zal, maar Gods raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En als dat nu tegen onze, ja, tegen ons leven ingaat, o, buig dan maar onder Gods hand. En hoor het maar, gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. En als Gods wil dan bijzonder geldt voor God, als dan deze bede bijzonder geldt voor Gods geopenbaarde wil, zijn wet, zijn woord, let dan op Gods woord. En bekeer je tot de Heer. En vlucht van de zonde. En houd Gods geboden. En wandel in de vreze des Heren. En bid zonder ophouden. Ook dit gebed. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Om Jezus wil. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou u ons dit allen willen leren. Dit gebed, buigend onder uw verborgen raad en wil. Ook als het tegen ons ingaat. Maar ook als het gehoorzaamheid vraagt voor uw geopenbaarde wil. Uw wil is toch altijd wijs en goed. Wilt u een ieder gedenken in ambt, plicht, taak en beroep? Als we ook in deze week dat weer doen, zo persoonlijk, samen, in het gezin, op school, ook allen die bij de scholen betrokken zijn, op ons werk, als ook morgen de werkweek weer wacht, bij onze studie, ook in het bijzondere ambt wat we dragen, ook onze broeders, de diakenen en de ouderlingen, en mogen we in de verschillende ambten zo gewillig en getrouw zijn als de engelen in de hemel. Wilt u geven dat uw woord van deze dag, 3 keer is het tot ons gekomen, gezegend wordt, en wilt u helpen bij alles wat er in deze week ook op ons wacht. Hoor ons, o Heere, en vergeef al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu nog zingen uit Psalm 103, het 11e vers. Looft, loof den Heere, gij zijn een legerscharen, wier lust het is op zijn een wenk te staren. Psalm 103, vers 11.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.